is het hier een beetje democratisch? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mijn naam is Marije van den Berg. Welkom bij Democratie in Uitvoering. De podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering ga ik in gesprek met mensen die aan het werk zijn in en aan onze democratie. Mensen die er iets van vinden, er iets mee willen en er iets mee doen. Democratie in uitvoering dus. Reinder Rustema zegt over zijn eigen baan: het enige wat er een beetje op lijkt is redacteur van de ingezonde brieven van de krant. Hij is namelijk de oprichter en enig beheerder van de website petities.nl. Die kent iedereen wel als de website waar je je eigen mening, een opvatting en oproep aan de politieke kracht bij kunt zetten door daar medestanders voor te vinden. En we kennen allemaal wel de petitie dat vuurwerk verboden moet worden, of dat het coronafestival niet door kan gaan, of nou ja, en zo nog duizenden petities meer. Het zijn allemaal door de handen en het hoofd van Reinder Rustema gegaan sinds 2005. Hij is daarmee een hele stabiele kracht in, ja, je zou kunnen zeggen, democratisch vernieuwingsland. Maar hij zal zelf uitleggen, hij is eigenlijk een aloud instrument. Heeft hij naar deze tijd weten te halen. En het is een krachtig instrument. We praten over petities, maar we praten ook over de staat van de democratie en de politiek. En zijn opvattingen daarover. Reinder Rustema.
Het was een call met de vraag, Digitale Pioniers heette dat fonds. En daar zat de rente op de sterinkomsten in. En die staatssecretaris Mehdi van der Laan die dacht van, oh, dat internet, geweldig. We gaan allemaal zaadkapitaal uitstrooien. Ieder een paar duizend euro.
Zaadkapitaal, godverdamme, wat een vies woord.
Hey, dat was de 2000's, die tijd.
Ja.
En dan laat vele bloemen bloeien. En dan daar komt iets moois uit als je heel veel uitstrooit. En nou ja, het fonds dat maar een paar miljoen of zo. Nou, en als je dat aan de publieke omroep geeft, dan kunnen ze daar twee documentaires en een speelfilm van maken of zo. Dat schiet niet zo heel veel op. Waarom stoppen we het niet in dat nieuwe leuke internet, was het idee. En Digitale Pioniers die had een vraag staan van, nou ja, waar denk je aan? Wat is nodig? Nou, en toen zat ik al een hele tijd te denken van, hoe kunnen we dat internet, waar heel veel gebeurt, koppelen aan de fysieke wereld out there? Want uiteindelijk, macht wordt bepaald in een gemeenteraad, in een parlement.
In de werkelijkheid of de semi-werkelijkheid van de gemeenteraad, ja.
Ja, inderdaad. Want daar wordt uiteindelijk er worden stemmen geteld. Dat is uiteindelijk wat ertoe doet. Wat er allemaal aan voor- en achterkant gebeurt, maar
daar wordt
telt
het besluit
juridisch
genomen. Ja.
Precies, ja. En wat er op internet gebeurt, dat doet er ook niet altijd evenveel toe. Het is soms ook wel, nee, dat kennen we ook op Twitter, dat is een parallele werkelijkheid. En journalisten die kijken daarnaar van, oh, we hebben inzicht in wat er leeft in de maatschappij. Misschien, maar nee, er gebeurt van alles. En er zijn heel veel mensen die hebben allemaal ideeën en problemen. Maar dat wil helemaal niet betekenen dat dat ook bij de politiek terecht kwam. Nou, ik had dus mijn scriptie geschreven over de digitale stad. Hoe dat in 1994 opgezet was.
Binnen welke studie was dat?
Bij communicatiewetenschap was dat.
Oké, okay, ja.
En ik was helemaal
digitale
met internet
stad,
bezig.
Dat was eigenlijk de voorloper van Hives of van wat eigenlijk? Dat was echt het allereerste prille begin van
Van alles, van ook gewoon op internet. Ook webshops had je daar en je had chats en je had al die andere dingen die waren daar in de kern al aanwezig. Het was het internet in zekere zin.
We hebben het over 97, 98, toch?
Ja, inderdaad. Ja, rond die tijd. Nou, maar toen begon het te schuiven, want toen kwam er heel veel meer. En toen werd de wereld ook groter op internet. En er kwamen er steeds meer websites bij. En de DDS-gemeenschap die waaierde uit over de rest van het internet. En ik was dus aan het denken over van hoe kan je, wat er allemaal in nieuwsgroepen gebeurt en wat niet al, hoe kan je dat koppelen aan de echte wereld? Nou, we leerden al wel, en dat schreef ik in mijn scriptie, van de digitale stad, dat politici die vonden dat internet wel interessant en ze wilden wel een chatsessie houden of wat dan ook. Maar uiteindelijk was het heel moeilijk om al het geklets en gekakel van een massa mensen, want ja, die gaan allemaal met elkaar praten ook nog eens, te koppelen aan een heel klein gremium van een handvol politici. Want daar zijn er altijd veel minder van.
Ja, zijn want dat internet was heel erg many-to-many. Dat was heel bijzonder. En dat moest op een of andere manier dus getrechterd worden naar die representatieve arena.
Ja, precies. En dat trechteren, dat konden ze niet zelf. Nou, je had dan Wim Kok, die ging dan een chatsessie houden of zo. En iedereen die verdrong zich in de chatbox. En dan was er een ambtenaar die heel snel kon typen en die zat naast hem. En die ging dan intypen wat Wim Kok zei, wat op het scherm voorgelezen werd. Dat soort dingen. En ik dacht van ja, daar gaat het niet worden. Want
gaat
we hebben
worden,
al een persconferentie op vrijdagmiddag. Dit gaat nergens naartoe. En ook was het heel moeilijk om te begrijpen van, maar al die mensen samen, die kunnen niet een gezamenlijk statement maken. Want zodra één iemand iets roept, ik probeerde wel eens een nieuwsgroep op te richten bijvoorbeeld. En dan moet je gelijkgestemden vinden. En minstens 50 mensen die een e-mailtje met voor naar het stembureau mailden. En dan heb je een nieuw kanaal, zeg maar. En dat was al moeilijk. Om ze ergens overeen te laten zijn. En ja, het splitst ook gelijk weer af. Zodra je online ergens een ruimte opent of wat dan ook, dan is het zo makkelijk om te forken. Dus dan splitst iemand zich weer af met
bijna hetzelfde. Ja, de hoeks en kabeljauwers twisten, die dienen zich aan. En dan krijg je de hoekers en de kabeljauwers. Ja.
En dat is zoveel makkelijker. Want als je mensen in een ruimte samenbrengt, dan is er toch een soort van sociale druk van, ja, aan het einde van de avond, als de voorzitter roept zo van, nou, nu is het tijd, we moeten afronden, dan wil je er toch samen uitgekomen zijn. Want je wil samen weer door diezelfde deur naar buiten. En dan gebeurt daar iets. En in zo'n zaaltje, nou, daar is een soort van proces om bij elkaar te komen. En online heb je dat niet. Want in de zin van, ja, ik ben het niet met je eens. Nou, dan klik je verder. En het is dus heel moeilijk om dat online voor elkaar te krijgen. En toen dacht ik van, nou ja, ik zag toen heel veel van die e-mailtjes binnenkomen, van die kettingbrieven. Voeg je e-mailadres hier aan toe en stuur het door naar 50 anderen. Want dan, daarmee kunnen we laten merken dat we het oneens zijn met, wat was dat ook weer? De vrouwen in Afghanistan. Daar ging het vreselijk mee. Dat was een beroemde. Maar degene die bovenaan de lijst stond, die ging dat echt niet meer indienen. Want die was afgesloten omdat hij zoveel e-mail in de mailbox kreeg. Nou, en toen dacht ik van ja, wacht eventjes. We moeten op de een of andere manier een interface maken tussen dat internet en het fysieke. En ik had toen 2 of 3 ideeën ingestuurd bij Digitale Pioniers. En dit idee was uitverkoren. Het idee was wel dat het van links tot rechts, iedereen die komt elkaar tegen. En op petities, meervoud, is het ook de bedoeling dat iedereen daar op terecht komt. Dus niet alleen links of alleen rechts of wat dan ook. Maar nou, veel midden en ook links. En
neutraal.
Extreem links tot extreem rechts. Iedereen is welkom. Ik doe ook mijn uiterste best om iedereen aan boord te trekken. Zodat dat een neutraal platform is. Maar dan niet een platform in de betekenis van Mark Zuckerberg. Kom binnen, blijf zo lang mogelijk plakken en dan kunnen we jou doorverkopen aan adverteerders. Maar meer die ideeën die komen daar allemaal samen, die staan er allemaal geëtaleerd. En kies daaruit wat je steunt. En op die manier komt daar van alles boven borrelen. En dat koppelen we dan weer aan de fysieke wereld dankzij het petitierecht. Artikel 5 van de grondwet kwam ik op uit. Iedereen in Nederland, en in Nederland is dat heel mooi geregeld, in lang niet alle andere landen is dat zo mooi geregeld, heb je het petitierecht. Het is zelfs de geboorte van Nederland, is dank aan een petitie, de akte van verlatingen. Dat was een petitie in feite.
Dat was allemaal een petitie?
Ja. En zo zijn er. We hebben ook een oude traditie van petities indienen aan de regenten. Want die wilden zeker geen politieke activiteit hebben in de stadstaatjes eigenlijk, of in die steden. En elke ochtend namen ze een half uur lang de tijd om de petities van de burgerij, nou ja, dat waren wel degenen die konden schrijven natuurlijk, door te nemen. Om te kijken wat er urgent was en waar ze wat mee moesten doen. Dus een petitie is een heel oud instrument. En nou ja, dat was dus juist een mooie interface tussen het oude en dat nieuwe. Rond die tijd was ik stagiair bij de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media van Marlene Stikker.
Ik wou net zeggen, ik wou net haar naam noemen in het kader van DDS, maar daar zat jij dus heel dicht op. Nou, mooi.
Ja, ik zat
dus artikel 5 van de grondwet, daarvan dacht jij, dat die hadden een vooruitziende blik in die zin dat het een interface biedt om de samenleving te verbinden aan het bestuur. En die heb jij op het internet gekopieerd.
Ja, inderdaad. En omdat alle gemeenteraden en het parlement. En die moeten gewoon gehoorzamen aan artikel 5 van de grondwet. Was dat de hack om die twee aan elkaar te koppelen? En dat werkte ook. In het begin helemaal niet. 2005, 2006, 2007 gebeurde nauwelijks iets. Ik was heel blij met de eerste petitie die 10.000 ondertekeningen haalde. En toen in 2009, toen hadden we een nieuwe website gelanceerd. En het was oud en nieuw. Met de kerst hadden we dat allemaal online gebracht. En ik dacht, wat kan er nu gaan gebeuren? En het was vuurwerktijd. En ik zag van, hé, daar zijn heel veel mensen heel erg mee bezig. En dat loopt steeds verder uit de hand. Dat is een maatschappelijk issue. Er waren een wethouder en een raadslid. Die waren zich er ook mee aan het manifesteren. En die heb ik toen geholpen om die eerste petitie groter te krijgen. Nou ja, en dat was een hele grote petitie. Destijds 60.000 ondertekeningen of zo. En sindsdien merkte ik dat mensen die een petitie ondertekenden, 1 op de 1000 in het begin geloof ik, die begonnen zelf ook weer een petitie. Zo van, oh, maar wacht eens eventjes, nu denk ik aan dit. Nou ja, en dat mechanisme, dat ging steeds verder en verder. Dus ik heb nooit een cent aan adverteren uitgegeven.
Ik kan me nog herinneren, Reinder, dat die petitie inderdaad... Ik was toen vertegenwoordiger van Leiden op het congres van de Partij van de Arbeid. En dat we daar inderdaad aan refereerden. Er is dus een petitie. En dat waren volgens mij, was het een Haags raadslid, David Rietveld, meen ik me te herinneren, die dat toen ook... En ja, hoe wist ik dat? Nou, die had ooit ook een blog en ik ook. Dus dat internet, dat tierde welig begin van deze eeuw. En dat creëerde blijkbaar bondjes tussen mensen die elkaar normaal nooit vonden. Nou, hoe mooi kan het zijn? Maar ik kan me dat inderdaad herinneren. Ik kan me ook nog herinneren dat de Tweede Kamer toen heeft gezegd... Maar daar hebben we alles over gepraat. En dat gaan we nu niet meer in behandeling nemen. Klopt dat?
Ja, dat heb ik vaker ook weer gehoord. Dat het te vroeg kwam, zeg maar. Want daarna kwam er een nog veel grotere petitie over het vuurwerk. Het vuurwerkmanifest. Een paar jaar geleden begon dat. Eerst van een enkel burger in Groningen. Die ook weer 50.000, 60.000 handtekeningen had verzameld. En er was een hele grote alliantie van allemaal bestaande organisaties. Die was bezig met een manifest. Maar zij wisten niet door te breken op internet. En toen meldden ze zich bij die petitie en zei van ja, wat gaan we doen? En ondertussen, die burger die was helemaal beu, want die trok het niet meer. Hij kreeg zoveel steun en ja, ik zei, ik heb nog een leven. Dus toen heb ik gezegd van nou, misschien wil je die petitie overnemen. Wil je daarmee samenwerken? Nou, toen hebben ze dat geadopteerd en dat ging weer heel groot worden. En zij waren wel in staat om dat naar buiten te brengen. En toen kwam ik ook op het volgende punt, dat heel veel petities die door een enkele burger zijn gestart, die moeten ook omarmd worden door bestaande organisaties, het maatschappelijk middenveld.
Dus wat je vertelt is, petities.nl maakt in feite een interface tussen loslopende inwoners die wat willen en het bestuur. Hè? Dus het trechtert in feite het maatschappelijk sentiment op een bepaald issue. Maar biedt tegelijkertijd ook aanknopingspunten om alle andere stakeholders ook te verzamelen rond dat punt.
Ja, sommige van dat soort organisaties die hebben ook moeite om hun achterban bij zich te houden. Want die lopen allemaal weg. En die gaan dan op internet Facebookgroepen starten en wat niet al. Ja, dus die hebben wel een probleem, een crisis met representatie. Nou, wat makkelijker dan een petitie te starten. En dan heb je in ieder geval aangetoond dat je ook die achterban hebt. En een gedeelte ervan blijft hopelijk weer plakken aan je organisatie.
Op die manier.
Ja, in ieder geval voor het ene issue.
Die interface, die is dus op basis van de inhoud. En ja, je zou als criticaster van petities kunnen zeggen, one issue en NIMBY.
We hebben heel veel NIMBY dingen. En afhankelijk dacht ik ook, nou die windmolens, dat zijn allemaal NIMBY acties. Niemand wil een windmolen in zijn eigen achtertuin. Maar nu is het al zo groot aan het worden. En iedereen die zegt ook wel van ja, we moeten iets met de transitie. Alleen die windmolens, die leveren heel veel problemen op. En het is van oké, ja, daar is echt iets aan de hand.
Dan ga je een patroontje zien.
Ja, inderdaad. Nou, en daar moet een antwoord op gevonden worden. En je kan het ook niet, je kan die windmolens ook niet opleggen. Omdat dit land, dat is behoorlijk vol. Dus er worden allemaal locaties gezocht en allemaal mensen die hebben iets met die locaties waar dan een windmolen moet komen. Nou, het past allemaal niet meer. Er moet iets gedaan worden. Nou, en dat gaat dan weer terug naar de politiek. Van, ja, er zijn te weinig locaties voor windmolens. Dat lukt niet allemaal. Dat past niet. Dat moet anders. Of, nee. Het is aan de politiek om dan in het belang van het collectief te denken en zeggen van, wat moeten we met al deze individuele signalen? Moeten we ze allemaal teleurstellen? Of moeten we het beleid omgooien? Wat kunnen we doen? Nou,
ja.
Ik zeg tegen mensen ook vaak van, ga niet met hele specifieke oplossingen al komen. Want ondertekenaars die haken dan niet aan omdat ze zeggen van, ja, nee, maar die oplossing die wil ik dan niet. Ik wil eigenlijk die oplossing. En dan tekenen ze niet. Maar zeg vooral wat het probleem is en welke richting de oplossing moet. Maar ook bijvoorbeeld dat je dan wel fan bent van de transitie, de energietransitie, dat die nodig is, maar dat je het niet zo wilt, maar het moet anders. En nou, dan heb je veel meer steun dan wanneer je zegt van, het moet met zonnevelden aan de andere kant van het dorp. Ja, nee, dat willen die mensen dan ook weer niet. Nou, dat is een beetje schipperen. En dan komt het uiteindelijk weer terecht bij het hele kleine gremium van de beslissers die de knoop door moeten hakken. En die moeten dat gaan uitleggen. En dat is dan ook centraal, want ik wilde wel dat internet goed gebruiken, van het ontwerp van de interface. De communicatie gaat weer terug van few to many. Dat kan nu. Als je vroeger een petitie indiende, je zet een krabbel op iemand die in een winkelstraat zo'n klembord onder je neus duwt. En ja, prima, is goed. En je hoort er nooit meer wat van. Misschien ooit een stukje in de krant, maar dan moet je net toevallig op diezelfde dag de krant lezen. Maar nu krijgen die 400.000 mensen die mail tekenen van geen field lab experiment naast het ziekenhuis, die krijgen allemaal een e-mail met gelukt, het gaat niet door. En ook als het niet lukt of als het moeilijk is, dus ook, nee, dat lukt niet altijd, maar dat is het streven, dan krijg je weer een antwoord terug. En heel veel mensen denken van, oké, zit het zo? Ja,
oh,
nee,
dat dan belang was ik uit het oog verloren onderweg.
Ja,
of, oh,
ja, dat is
ook
wel een groot algemeen belang.
Dan, ja.
Ja, precies. En dan denk ik van, oké, nou, en dan vallen ze stil. Zeg van, ja, misschien, oké. Nou, en dan gebeurt er van alles. En dan denkt men na over wat dat dan is, die publieke zaak. Want ja, iedereen is opgevoed afgelopen decennia als consument. En op te komen voor je eigen belang. Maar er is ook zoiets als een algemeen belang. En dat is het lastige wat op het bordje ligt van de politici. Die moeten daar knopen over doorhakken. Op welke grond? Op grond van welke wereldbeelden? Nou ja, dat zijn allemaal afwegingen. En die komen dan, als het goed is, via dat antwoord weer terug bij iedereen. En dan zeggen van, oké, nou dan weet ik voortaan wel wat ik ga stemmen. Of, daar komen we niet uit zo, want... Nou. En dat zet iedereen weer aan het denken. En dan hou je die dialoog op gang in plaats van dat het over de schutting gegooid wordt. En dat politici steeds de schuld krijgen van, ja, nergens goed voor. Of ja, wat dan ook. En op die manier hoop ik ook vooral mensen die half betrokken zijn of niet heel erg betrokken zijn, wel betrokken te houden bij de publieke zaak over hoe de democratie werkt. Maar ja, ja, dan komen we op andere problemen uit.
Ja, 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 want dat was de aanleiding dat wij eindelijk eens een keer bij elkaar gingen zitten. Overigens, dank voor dit heldere verhaal. En wat ik ook heel leuk vind is wat je vertelt over dat die deelbelangen, hè, want laten we ze dan zomaar benoemen, want NIMBY is een hele negatieve term, maar het gaat over deelbelangen. En dat jij met petities.nl probeert om het algemeen belang te verrijken met heel veel deelbelangen. En op die manier in feite dus die gespreksvoering over het algemeen belang ook breder te maken en dus relevanter. En misschien dus het besluit ook wel een tikkie legitiemer op die manier.
Ja, en dat is ook de extra reden waarom petities.nl meervoud is. Er zijn heel veel. En er staan ook heel veel die gewoon conflictwaar zijn met elkaar. En daar kan je dan uit kiezen. En welke weegt zwaarder? Wat is de juiste manier om het te benaderen? Nou, en als je het er niet mee eens bent, start je gewoon zelf een andere petitie die het wel goed formuleert.
Ja.
En zo is het heel flexibel. En zo kan iedereen merken wat stijgt, welke argumenten. En dan gaat het ook veel meer om de argumenten. En ik heb ook gemerkt dat het aantal ondertekeningen is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. De succesvolste petities zijn ook vaak hele kleine. Want die zijn heel goed geïnformeerd en die weten precies een pijnpunt te vinden waar iets moet veranderen. Terwijl de hele grote petities over, weet ik wel, Zwarte Piet of zo, Die gaan over identiteitskwesties, cultureel. En dat gaat over van alles en nog wat. En er schuilt heel veel onder wat niet uitgesproken is. Daar kan de politiek ook heel weinig mee. Van wat moeten we dan beslissen dan?
Ja,
ja, dus het uiteindelijk gaat de burgemeester alleen over openbare orde, ja. Qua Zwarte Piet.
Ja. Wat me dan wel meteen bekruipt is de vraag. Want veel van die petities die succesvol zijn, die krijgen dus op een of andere manier exposure buiten alleen dat platform. Ik moet meteen denken aan, ik ben zijn achternaam vergeten, die voetbalcommentator die de zorg, Hugo
Borst.
Dus die aanhaak bij iemand met een netwerk, bijvoorbeeld bij de media, kan lokaal zijn, kan landelijk zijn. Hoe belangrijk is dat voor de impact van zo'n petitie?
Het helpt de groei van de petitie een beetje, maar ook niet altijd. Want petities zijn op de voorpagina van de Telegraaf genoemd en dat leverde nauwelijks groei op. Maar dat betekent helemaal niet dat politici ervan weten. Dus het is me ook wel eens overkomen dat een Kamerlid zei van, goh, heb je daar ook een petitie over? Ik zei van, ja, een paar honderdduizend ondertekeningen, dank u wel. Oh, goh, nee, wist ik niks van. Ja, want ze kunnen niet de hele tijd het internet in de gaten houden.
Ja.
En vanuit het perspectief van de politici is het weer zoiets van, komen ze opdagen? Dus vanuit de burger is het vaak van, ja, waarom hebben ze dat niet
waarom
gezien?
Waarom doen ze er niks mee?
We staan met duizenden op petities.nl. Dat moet toch genoeg zijn? En dan moet ik ze enorm aansporen van, ja, dinsdagavond 7:30, Griffie staat klaar om je te onthalen in de zaal. Je krijgt 5 minuten de spreektijd om toe te lichten. Ga daar echt heen, want anders besta je niet. Want anders dan is het, oké, nou, er was iets, ze zijn niet opkomen dagen. Nou, kennelijk was het niet belangrijk. We gaan weer verder met de agenda van vandaag. En dan sta je niet op de agenda. Terwijl de burgers die thuis zitten zich op te vreten van waarom wordt er niet naar ons geluisterd? Nou, omdat je je niet hebt gemeld. Ja. Dus je moet dat dan wel echt overhandigen. Ja. En dan komen er vragen terug van allemaal raadsleden. Van, oh, interessant die petitie van u. En hoe verhoudt dat zich tot dat? En waarom dat? En dit ook. En dan die petitionaar zegt van, oh ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Maar als ik dat zou doen, nou, dan denk ik dat dat dan moet zijn. En ja, en dat dan? En nee, die raadsleden of die kamerleden, die weten wel het een en ander. Want die draaien al langer mee. En die stellen vragen vanuit het collectief belang. Van iets breders. En dan schrijft zo'n petitionaris mij achteraf terug. Ja, dat was wel heel interessant. Het was wel belangrijk dat ik er naartoe was geweest. Want, nou ja, enerzijds.
Zo had ik er nog niet naar gekeken. Of, nou, ik kon ze uitleggen hoe het precies zat. Of, dus,
dat ook, allebei. Dus het kan van beide kanten.
Ja, dus je hoort jou ook eigenlijk al een aantal stappen beschrijven in een ideaal proces van een loslopende burger die iets wil tot aan een goed politiek besluit. Namelijk, nou, zorg ervoor dat je niet in je eentje praat, of als je in je eentje praat, weet dan waar je het over hebt en maak het specifiek. Maar ook show up op de momenten dat je eigenlijk jouw deelbelang kan aandragen voor een overweging in het algemeen belang. En dat is dus bij zo'n formele club.
En daarna moet je blijven aankloppen. Want de agenda is overvol van Kamerleden en raadsleden. En ze zijn oppervlakkig geïnformeerd. Ze weten wel heel vaak tot de kern door te dringen met een paar vragen. Maar gelijk daarna op het volgende agendapunt, dan spat het uiteen en dan zijn er nog heel veel grote dingen. Als je dan niet aan blijft kloppen, terugbellen en dat soort dingen, dan blijf je ongezien. Dan vervliegt het. Ja, er was iets. Oké, maar nu eerst wat er op de agenda staat van de fractievergadering of van de raadsvergadering. Dat trekt dan alle aandacht. En als je nog even terugbelt. Oh ja, ik had je toegezegd om. Nou, weet je wat? Toevallig hebben we daar een commissievergadering over.
Dan,
en daar kan je het in fietsen.
Ik ga een schriftelijke vraag stellen. Of,
schrijf me eventjes wat en dan maak ik daar een motie van. Zoiets gebeurt er dan. En dan breng je dingen in beweging. En dat is,
dus wat jij ook zegt is met zo'n petitie, je peilt, je kunt iets vinden en dan kun je kijken, vinden andere mensen dit ook? Maar als je wil dat het ook echt in de echte wereld tot iets leidt, dan moet je ook iets willen.
Ja, en je moet in ieder geval volhouden en wat je vindt voor het voetlicht brengen. Ja. Zodat anderen dat ook blijven zien. Want als je alleen maar je eigen gelijk gaat zitten hebben in een of andere Facebookgroep ergens, met allemaal gelijkgestemden, Ja, ik bedoel, een miljoen mensen op Facebook die kunnen geen deuk in een pakje boter slaan. Maar een kleine vriendenclub die zichzelf organiseert en de juiste woorden weet over te dragen naar een gemeenteraad en een beetje vasthoudend is, die kunnen heel veel verschil uitmaken.
Ja, en wat jij ook de hele tijd, hè, jij noemt het heel mooi de petitionaris. Dat vind ik ook een prachtige vakterm die we er zeker in houden. Wat jij tussen de regels door vertelt, is ook dat jij mensen ook adviseert over niet alleen hoe kan je een goede petitie opstellen, maar ook hoe kan je ervoor zorgen dat je daarmee wel een deuk in een pakje boter slaat.
Ja, alleen dat is wel heel moeilijk omdat ik in mijn eentje ben en er komt heel veel voorbij.
Ik wou net vragen, hoeveel kun jij klonen of zo?
Nee, ik sta de hele tijd voor de keuze van moet ik mensen gaan inhuren, moet ik groter groeien? En elke keer als ik zo'n beslissing moet nemen, dan kies ik ervoor van het moet in die interface terechtkomen. Het moet in die website terechtkomen die mensen aanspoort volgende stappen te nemen. Want dat kan tenminste schalen. En die website die is 24 uur per dag bereikbaar en die blijft gewoon altijd zonder klagen zijn werk doen. En ook als ik met 5 of 10 mensen ben, dan kan je iets meer mensen helpen. Maar hoe meer je met ze gaat meedoen, hoe meer vragen er terugkomen. En het is steeds hetzelfde. Dan denk ik van ja, ik weet dat nu wel wat er allemaal voorbij komt. Dat moet allemaal in de volgende release, volgend jaar waarschijnlijk, van de website komen. Zodat die nog meer mensen nog beter op pad kan helpen. Dat is
je bent ook aan het nadenken hoe je dus zo'n interactie kunt standaardiseren en automatiseren.
En uiteindelijk is dat dan mensenwerk, maar dat gebeurt in de echte wereld. Dat mensen zich melden bij een Griffie. Dat is een hele fijne afdeling van de gemeenteraad, politiek neutraal. Ze zijn ervoor om burgers te assisteren en te koppelen aan raadsleden. Aardige mensen die zich inzetten voor de publieke zaak, die helpen. Je kan ze gewoon bellen en die help je dan verder. En dan zijn er raadsleden. Er zijn altijd wel wat raadsleden die het met je eens zijn. Want ja, het is representatief voor de hele bevolking. Bij Kamerleden is het wat moeilijker. Want ja, er staat veel meer druk op. Nog meer mensen die hun aandacht willen. Maar toch, in Nederland, als je een petitie wil overhandigen, je krijgt gewoon 10 minuten de tijd op dinsdagmiddag om je petitie te overhandigen en dat toe te lichten aan een commissie. Aan een handvol Kamerleden die gespecialiseerd zijn in dat ene onderwerp. Ja, daar moet je het maximale uithalen. Dat is onbetaalbaar, die 10 minuten aandacht. Dat geven ze vaak niet eens aan collega's die aankomen kloppen. Ze staan daar braaf te luisteren. Je hebt een heel verhaal. En ze stellen nog wat slimme vragen daar terug. Ja, dan moet je het maximale uithalen. En daarna nog eventjes erachteraan bellen bij degene die het meest sympathiek staan ten opzichte van je voorstel. Ja. En dan kan je weer heel veel bereiken.
Wat ik nou interessant vind, want de aanleiding dat ik je mailde, of jij mailde mij, dat weet ik niet meer precies, was een blog die je had geschreven over hoe kiezen wij onze bestuurders en hoe zorgen we ervoor dat bestuurders weten waar het over gaat. Nou, dat gezegd hebbende is dus ook de vraag, we hebben het nu de hele tijd over besluiten. Hè? Dus in de voorfase van besluiten zorgen dat zoveel mogelijk van de deelbelangen over het voetlicht komen om een zo wijs mogelijk en legitiem mogelijk besluit te nemen. Nou, lijkt mij heel evident dat dat de kwaliteit van de besluitvorming helpt.
En dan gaat het mis.
Nou, daar wou ik het nu even met je over hebben. In het laatste stukje van deze podcast. Ja, want daar ben ik zelf ook op dit moment heel erg druk mee. Hoe zorgen we er nou voor dat die besluiten ook dienstbaar zijn aan de uitvoering? Want we kunnen met elkaar hele mooie besluiten nemen. En dan gaat het mis. Dus kan petities daarbij helpen of moeten we dan iets anders doen? En dan gaat het dus over de feedback loop van we zien in de werkelijkheid dingen gebeuren die of niet de bedoeling waren of by design misgaan en dan moeten we dus het design veranderen. En
ja, dat design veranderen, dat is afhankelijk, en dat wordt me wel steeds meer duidelijk, afhankelijk van de cultuur die heerst bij deze politici. En formeel hoeven we eigenlijk niks te veranderen. Dus wet en regelgeving over hoe ons bestuur in elkaar zit, daar kan je prima mee uit de voeten. En je hebt ook zo'n partij die al sinds 1966 bezig is om allemaal radicale veranderingen door te voeren. Nou, good luck. Sinds 1966 bezig en recent een heel leuk idee, burgeramendement, is weer weggestemd door notabene politieke vrienden als GroenLinks en PvdA en SP en nog wat andere. En PVV was plots weer voor, terwijl het bij de eerste stemronde precies andersom was. Ja, daar is iets. Dat schiet niet op om dat soort kleine dingetjes formeel te veranderen. Wat je moet doen is, om te beginnen, zelf het goede voorbeeld geven. En dan denk ik ook vooral aan die partijen in het midden die de zogenaamde bestuurderspartijen worden genoemd. En die zijn zo gehecht aan de macht. De macht uitvoeren. Want alleen zij hebben de wijsheid in pacht om dat te doen wat goed is voor het land. En dan gaat het ook mis.
De jeuk spat hier van het scherm af, Reinders.
Ja, dat is echt. ik ben zelf ook lid van vijf politieke partijen. Om dat van binnenuit mee te maken. En met brave burgers die gewoon lid zijn van een politieke partij, daar is het goed mee praten enzovoort. Maar hoe dichter je komt bij de groep die echt dingen wil veranderen enzovoort, hoe meer je uitkomt op het idee van wij moeten als politieke partij deel uitmaken van de macht. En hoe doe je dat? Door je eigen poppetjes daar te hebben die dan gaan uitvoeren wat jij de kiezers beloofd hebt. Alleen, dat lukt niet zo, want je moet je moet compromissen sluiten samen met andere partijen. Heel gedoe, dan kom je wel uit en dan wordt het een regeerakkoord en daar is het in vastgebeiteld over wat het allemaal gaat worden. Maar dat werkt ook niet. En als je nou eerlijk bent en van tevoren al weet, zo van, wij moeten heel veel compromissen gaan sluiten, waarom moeten we dat dan via onze eigen poppetjes realiseren met zo'n document? Als ik op deze manier begin te praten, dan begint iedereen eigenlijk, oh, dat is iemand die wil een zakenkabinet. Dag. En dan gaan de rolluiken alweer naar beneden. Dat verhaal kennen we.
En met een zakenkabinet bedoelen we dan managers, technocraten zonder ideologische kijk op de wereld, toch? Dat is een beetje
precies,
de definitie van zakenkabinet.
Ja, en dan denk ik van, oh, maar dan zijn het juiste besluit, gewoon door technisch naar te kijken, je goed erover laat informeren, dan is over alles het juiste besluit te nemen en al dat politieke gekonkel, dat werkt niet en dan moet je gewoon met één veeg van tafel halen, want dat levert niks op.
En iedereen weet toch wat het beste besluit is. Zodat.
Precies, ja. En iedereen die heeft ook een ander idee bij wat dat beste besluit dan is. Maar dat wordt dan niet uitgesproken. Want dat is de verwachting die men projecteert op dat zakenkabinet. Van dan komt het wel goed. Nee, natuurlijk komt dat ook niet goed. Want er zijn zoveel wereldbeelden. En je moet dat goed naar voren brengen via een parlement. Met 18 verschillende smaken. Voor elk wat wils. Perfect. Hoe meer fragmentering, hoe beter. Je kan tot 150 aan toe gaan. En dan heb je een hele mooie steekproef van de wil van het land, waar een opiniebureau nog een puntje aan kan zagen. Want dat is dan een goede representatie. Iedere 60.000 mensen hebben dan wel een eigen iemand die net dat
een eigen
plekje,
een eigen stem, letterlijk.
Precies. Dat kan heel goed via het parlement. Het lastige is alleen om dat te vertalen in bestuur. En je kan dus ook niet een neutrale, zakelijke versie van de werkelijkheid hebben die noodzakelijk is om het land vooruit te helpen of zo. Want die bestaat niet.
En Reinder, we moeten het gewoon in smart doelstellingen formuleren en dan komt het toch goed?
Ja, meetbaar en dat is allemaal goed te doen. Nee, dat werkt niet zo, want we hebben hier te maken met het bestuur van het land. En een organisatie, en dat is waar heel veel mensen het dan ook mee verwarren, het bedrijfsleven of zo, die kan het toch allemaal wel. Nou, een organisatie, maakt niet uit welke organisatie, die heeft een eigen doelstelling, een raison d'être. Daar zijn ze voor op de wereld. En alle werknemers die weten dat. En als je het daarmee oneens bent, dan kan je nog een beetje proberen binnen de organisatie dat te veranderen. Maar dan ben je niet op je plek in die organisatie. Dan moet je ergens anders gaan werken. Dus niet zo gek dat een organisatie heel veel kan bereiken, omdat die mensen die zijn georganiseerd. Die zijn er rondomheen georganiseerd. Maar dat kan per definitie niet op landelijk niveau met alle burgers van het land.
Nee,
dat werkt niet.
Is er onderscheid tussen markt en staat. De staat doet het op een andere manier. Ja.
Precies.
Ja.
Nou, en dat is dus het grote onderscheid.
Erbij, maar het is een soort. Het is toch wel goed om het eventjes te benadrukken.
Heel belangrijk.
Dat je de staat niet op een bedrijfsmatige manier kunt besturen.
Nee.
Dat betekent natuurlijk niet dat een aantal aspecten van de markt, namelijk dat je niet te veel geld uit moet geven om de dingen te bereiken die je wil bereiken, best zinvol zijn ook met publiek geld. Maar dat is iets anders dan dat je zegt, nou ja, in feite weet iedereen wel, hè, we hoeven alleen nog maar alle neuzen dezelfde kant op te hebben en dan gaat er een smooth besluit door elk gremium dan ook. Dat is natuurlijk niet zo.
En dit is inderdaad heel goed om te benadrukken, want je hebt bijvoorbeeld ook Forum voor Democratie en dergelijke clubs. En in Italië, je hebt van die clubs die denken van ja, we moeten gewoon een zakenkabinet hebben die weet hoe het moet. Ze moeten gewoon luisteren naar de leider en dan komt het ideale besluit eruit. Dat is er gewoon. Maar dat is zo ondemocratisch ook. Het is zo fundamenteel mis om te denken dat ook. Ik begrijp ook niet dat mensen denken van dat een president een heel land kan vertegenwoordigen. Ja, op het niveau van lintjes doorknippen en een boodschap overbrengen bij een Europese top. Dat is al heel moeilijk. Maar het is heel ondemocratisch om een heel klein gremium te hebben die de wil van het volk representeert. Hoe dat moet, en dat is heel goed mogelijk in ons systeem. Je hebt bestuurders die in discussie met de Tweede Kamer, met die 18 stromingen of clubjes, of nou ja, misschien zijn het de ene keer wat minder, de andere keer wat meer. Ik denk dat er uiteindelijk iets van 5 of 6 heel verschillende stromingen zijn, maar goed. In discussie met elkaar kom je per onderwerp er min of meer uit. En iedereen verliest. Iedereen moet wat inleveren. Niemand wint.
In een democratie niemand heeft je ook wel eens pech, zeg ik altijd.
Ja, nou eigenlijk, je moet er vanuit gaan, als je gelooft in democratie, dat je gaat verliezen. Je krijgt niet je zin. Je haalt nooit je zin. Het wordt altijd halfbakken. Het is altijd niet helemaal wat je wil. Het is best oké. Okay,
ja, dat vind ik in de sociocratie heel mooi. Daar hebben ze als ondergrens, hebben ze, kun je ermee leven? En alles wat daar bovenop komt is mooi meegenomen. Maar we nemen alleen maar besluiten als iedereen ermee kan leven. Dus die ambitie is heel groot. Maar de ambitie is niet iedereen is er super blij mee. Dat is
Want je loopt niet naar de supermarkt. Je hebt geen 10.000 producten om uit te kiezen. En dan dat product wat echt helemaal bij je past, dat gooi je in je winkelmandje. Nee, we zitten hier opgesloten tussen de dijken met 17,5 miljoen anderen. En daarmee moeten we het rooien. En we worden het nooit helemaal eens over alles met iedereen. Nee, we zijn het allemaal met elkaar heel erg oneens. En door de emancipatie van steeds meer mensen worden we het ook steeds preciezer oneens over van alles en nog wat. Maar tegelijkertijd moeten we ook ons uiterste best doen om het met elkaar eens te worden over de rode lijn. Bepaalde fundamentele dingen. Hoeveel solidariteit kan je ophoesten? Dat soort dingen. En we zijn dus een beetje opgevoed als consumenten, waarbij het idee is, via de democratie krijgen wij ook onze zin. Nee, dat is helemaal niet de boodschap. Dat is ook niet de boodschap van mijn website. Iedereen gaat verliezen. En je kan uiteindelijk op een plek uitkomen waar je er prima mee kan leven. Maar je hebt ook vaak mensen die roepen van, we moeten meer democratie, we moeten een referendum hebben enzovoort. Omdat ze dan denken van, ja, met democratie, meer democratie, dan kan ik wel mijn zin halen. Kan ik wel mijn gelijk halen. En bewijzen dat ik het ultieme gelijk heb en die anderen allemaal ongelijk hebben. Ja, dat is niet democratie. Dat is je wil opleggen aan anderen. En dat is ook zwaar beïnvloed door...
Is dat
van
ook, Reinder... Wat je vertelde over dat burgeramendement, dat dan weer met die en dan weer met die meerderheid sneuvelt. Toen je dat vertelde, dacht ik al, dan zal er in de werkelijkheid iets gebeurd zijn waarom bepaalde groepen op dat moment denken dat ze er baat bij hebben om zo'n type democratische vernieuwing wel of niet door te voeren. Dat heeft niets te maken met het instrument. Dat heeft puur te maken met het moment in de tijd dat er een soort wind waait waar je denkt, oh, maar nu zou het wel eens kunnen leiden tot, weet ik veel, wel het klimaatakkoord of niet het klimaatakkoord. Is dat ook jouw idee daarbij?
En dat gemeander tussen belangen, dat hoort er helemaal bij. En dat is prima. We rommelen maar wat aan met z'n allen. En dat rommelt zo door in de goede richting. Namelijk gewoon met respect voor ieders vrijheid. En niet te veel vrijheid, want dat gaat ten koste van andermans vrijheid. En het is compromissen maken en het is niet ideaal, maar we hebben niks beters. En wat je dan in Amerika ziet, of van die sterk gepolariseerde systemen met een winner-takes-all model, waarbij je de ene keer wint de ene helft en de andere keer wint de andere helft, dat is ook geen democratie. Daar zit ook geen democratisch denken in. Daar zit geen democratisch besef in dat je, je moet het gaan rooien met allemaal mensen waar je het op heel veel punten heel erg mee oneens bent. En die mensen die dan roepen van we moeten meer democratie, we willen referenda, zodat we wel onze wil kunnen afdwingen en door kunnen drukken. Sorry hoor, maar dat is geen democratie. En dus dat hele denken, dat moet dan wat mij betreft ook overboord. En als je daar afscheid van neemt, dan kan je ook leven met bestuurders die niet beloven om wat dan ook te bereiken, maar alleen op zoek te gaan naar die oplossing waar de meeste mensen wel mee kunnen leven. En die ook verstandig is. En liefst ook beargumenteerd. Ook al is die hele volksvertegenwoordiging aan het roepen voor iets populistisch, wat in de mode is van dat moment en nergens op gebaseerd is. Dan moet je ook een bestuurder hebben die zeggen van, ja maar beste mensen, wist u wel dat, er zijn natuurwetten, er is uitvoeringscomplexiteit, er is dit en dat en het speelt allemaal mee. Wat u vraagt, kan helemaal niet. Als u dat toch wil, ja, dan moet u iemand anders zoeken, maar ik ga dat niet uitvoeren, want ik kan dat niet.
Je zoekt in feite, jij noemde net het woord afscheid nemen. Ik heb een boek geschreven over stoppen, dus dan gaan bij mij mijn oren meteen op steeltjes. Maar precies. Afscheid nemen van bestuurders die iets beloven te bereiken, zonder dat ze weten wat daar in feite de onderliggende consequenties of mogelijkheden voor zijn. Want uiteindelijk
andersom dacht ik. Ik dacht eerst andersom. Dat als bestuurder zeg je van ik neem afscheid van uw volksvertegenwoordiging, want u wil iets wat ik helemaal niet kan realiseren. Maar andersom kan ook de volksvertegenwoordiging die zegt van ja, maar wat u wil, daar hebben we geen vertrouwen in. Wij zijn u aan het controleren, we hebben uw verhaal aangehoord en dat gaat wat ons betreft niet werken. Of misschien gaat het wel werken, maar dat is niet wat we willen. Dat is niet de soort wereld die wij voorstaan. Handen omhoog, motie van wantrouwen, ruimschoots, hup, weg.
Ja. En dan wordt dus ook veel meer autoriteit in feite verwacht jij of hoop jij te zien ook in dat parlement.
Ja. Autoriteit en gezag, dat zijn twee mooie begrippen wat mij betreft. Die inwisselbaar zijn, maar niet helemaal. Want gezag heb je meer dat je het verdiend hebt. En autoriteit is dat je het afdwingt omdat je kan. Nou, in dat geval, ja. De Tweede Kamer die kan gewoon met een meerderheid die bestuurder wegsturen. Alleen, dan moet je wel een ander vinden die het wel wil.
Die zo gek is om het wel te doen.
Ja, heb je die dan? Of krijg je dan een hele sliert van allemaal mensen die allemaal zeggen, sorry hoor, maar ik weet er het een en ander van. U heeft mij uitgekozen op grond van mijn expertise op dit terrein. Maar ik wil het ook niet. Want ik kan het ook niet uitvoeren. Vraag maar iemand anders. Nou, dan heb je er 10 gevraagd. En steeds gaan ze na een paar weken zeggen van, nee, dat was een hele eer om gekozen te worden. Ik bekijk het. Ik trek het niet. Nou, en dan moet de Tweede Kamer zelf
eruit. En in
feite
verwacht jij dus van zo'n interactie ook wat je met petities.nl doet. Namelijk dat je opengooit wat er onder de motorkap zit aan ingewikkeldheid, aan onverenigbare dingen die je zou willen. Onverenigbaarheid, ongemak, half, die dingen. Dat je dat niet verstopt met een stevige leider of 50% plus 1 kan het dan doordrukken. Maar dat je in feite mensen confronteert met de rommeligheid en de meervoudigheid eigenlijk van met elkaar samenleven. Terwijl iedereen zo zijn eigen opvatting heeft over wat goed is en wat niet. Ja. Ik vind dat wel hoopvol ook hoor, Reiner. Want jij zegt het ook, dat zien mensen niet als ze dit luisteren, maar misschien horen ze het in je stem. Als jij praat over die rommel, hè, rommelen in de goede richting noemde je het, dat heb ik dan groot omcirkeld, dan zeg je dat met ontzettende grijnzen op je gezicht.
Ja, want er zijn geen ultieme antwoorden van zo moet het. En het stomme is dat de mensen die nu boven komen drijven, dat zijn vaak mensen die heel erg gedreven zijn door hun, dat is ook mooi hoor, vanuit hun politieke bevlogenheid. Komen ze in de Tweede Kamer en dan gaan ze nog verder. En dan gaan zij de idealen van hun partij uitvoeren. En dat zijn niet noodzakelijk de mensen die open blijven staan voor de weerbarstigheid van de realiteit. Omdat zij een wereldbeeld en een doel op gaan leggen aan de werkelijkheid. En als dat niet zo werkt, nou dan ruimt een of andere politicus weer. Die stapt op. En dan komt er een ander voor in de plaats.
Maar, ja, zoals je nu keer op keer mensen.
Het gebeurt nu wel. Dat hebben we
op te vaak gezien. De Belastingdienst, ja.
Ja. En nou, de Belastingdienst is een heel mooi voorbeeld. Ik heb ook een petitie lopen, zelf een keertje gestart, met nu al 4 of 5 ondertekenaars, geloof ik. Repareer de Belastingdienst. Dat is een mooie klus. Maar er is niemand die daar politiek bevlogen mee aan de slag gaat. Omdat je daar niet mee kan scoren. Daar kan je niet mee profileren. Maar ik wil juist bestuurders hebben die dit een mooie klus vinden. Die daar graag mee aan de slag gaan. Omdat zij houden van complexiteit. En een beetje schuw zijn van grote wereldbeelden. En het moet die kant op of het moet die kant op.
Nieuwe projecten, prima, maar die, en vernieuwing en pilots en innovatie en de hele mikmak.
Die horen aan de andere kant. Die horen aan de andere kant in het parlement. En in het parlement moet je mensen hebben die zeggen van, nou, maar dat moet helemaal anders. En we moeten allemaal die kant op. En we moeten allemaal die kant op. En er moet heel veel kracht verzameld zijn om die kanten op te willen. En dan moet je bestuurders hebben die gepokt en gemazeld zijn door de weerbarstige realiteit. De mammoettanker die ze moeten besturen. En ja, die sturen ze een beetje bij.
Ik luister naar je en ik denk, oh, het is echt. Ik heb net zelf een interview gegeven of een podcast meegedaan. En daar doe ik heel megalomaan futurologische voorspelling. Maar ik hoor hem nu ook weer terug. Dus nou ja, ik ga hem nog een keer herhalen. Namelijk dat we, wat mij betreft, toe zijn aan het decennium van het beheer. Dat we toe moeten naar langere lijnen. Inderdaad, een beetje aanrommelen, maar ook bijsturen, repareren. Wat ik ook een heel, heel mooi woord vind. Omdat ik ga hem nog even uitpluizen wat die nou eigenlijk betekent, repareren. Want het is een soort opnieuw, hè? Dus er zit een soort continuïteit in. Dat je niet denkt, we beginnen helemaal opnieuw. Nee, we gaan het repareren. In plaats van, we gooien het weg en we kopen iets nieuws. Ik noem dat een beetje de intratuinmentaliteit. Hè? Dat je ieder voorjaar haal je alles eruit en zet je er weer nieuwe gladiolen in. Nou, zo krijg je nooit een biodiverse tuin, zeg maar. Dus, maar dat is wel jouw verlangen naar bestuurders die zich verbinden aan die complexiteit. En ook ervoor staan die ook te laten zien. En tegelijkertijd wil ik dan ook nog tot slot jou bevragen op de controlerende rol van onze volksvertegenwoordiging. Zie jij daar ook een rol voor petities.nl? Want dat is natuurlijk ook een instrumentarium dat niet alleen zegt, dit willen we. Maar het is ook een instrument om, als het in de werkelijkheid uit de klauwen loopt, om heel duidelijke signalen af te geven. Dus het zou ook heel goed in die controlerende rol passen. Hoe kijk je daar tegenaan?
Je kan agenderen bij de controleurs. Dus je moet de Tweede Kamer hebben die de bestuurders controleert. Je kan agenderen van, hey, hebben jullie daar wel aan gedacht? Als ik een restaurant open, dan moet ik aan en brandveiligheid en aan arbo-wetgeving voldoen. En die twee die staan lijnrecht tegenover elkaar. Dus ik kan nooit voldoen aan alle wetgeving. Oh, nou, en dat zet je dan op de agenda en dan daarmee controleer je weer al die wetgeving die op die twee terreinen naar buiten zijn gekomen. Maar je kan niet zelf controle uitoefenen op het bestuur vanuit petities.nl, want daarmee krijgt dat ook een mandaat, krijgt dat ook macht. En dan wordt het plots heel spannend en fragiel en ook gevaarlijk. Want dat zie je nu wel een beetje bij referendumverzoeken en burgerinitiatieven. Daar schuilt een zekere vorm van macht in. En als het uiteindelijk nog langs een raad of een parlement moet, dan valt het allemaal wel mee, want die filteren het wel. Je hebt niet zo heel veel macht met een petitie. Je kan heel hoog van de daken springen met honderdduizenden mensen en het levert weinig op. En je kan een petitie starten met een paar honderd mensen met keigoede argumenten. En dan bereik je heel veel. Maar als dat via petities.nl, en dan wordt het vaak kwantitatief, met zoveel mensen heb je het recht op zoveel enzovoort. Ja, dan passeer je ook dat parlement. En dan heb je een extra mandaat gecreëerd, wat in conflict kan zijn met de rol van het parlement. Dan een goed georganiseerde. Ik geef een voorbeeld van wat in Californië gebeurde met petities. Die daadwerkelijk resulteren in andere wetgeving. Dat betekent dat je nu op een parkinglot bij een supermarkt in Californië wordt je aangeklampt van: wilt u deze petitie ondertekenen? Elke ondertekening is dan een paar dollar waard voor de club die wetgeving koopt. Dat wil je niet. Die richting wil je niet op met petities. Nee. Want dan kan je.
En dat is ook een beetje wat ik proef. Wat ik proef in jouw weerstand tegen referenda. Dat is ook het passeren van het parlement in de zin dat daar dat we daar ook een hele belangrijke interface hebben, om het maar even in die termen te gebruiken. Een platform hebben om die belangen af te wegen. Dat daar ook de macht verdeeld wordt op een passende manier.
Precies. Ik ben niet helemaal rabiaat tegen referenda altijd en overal. Ze kunnen goed zijn en ze hebben een paar hele goede dingen, maar... En je hebt dan ook nog referenda die niet binair zijn, maar waarbij je een heel palet aan opties hebt enzovoort. En dat kan mensen mobiliseren om mee te doen. Allemaal leuk en aardig. Maar wat je net al zei, van we zijn bezig met repareren en beheren. En referenda, die leveren niet de revolutie op. Want dat is vaak het idee erachter van: oh, als we eenmaal maar referenda hebben, dan gaat het allemaal zoveel beter met onze democratie. Nee, het maakt weinig uit. Kijk naar de landen waar wel referenda zijn. Daar gaat het een en ander anders. Of sneller of beter. Of juist weer niet. Ik bedoel, Zwitserland had pas vrouwenstemmenrecht sinds 1976 of zo. Dus ik weet niet of dat altijd werkt. Eindeloze discussies. En je hebt de politieke junkies die daar gepassioneerd over kunnen praten. Maar ik denk niet dat je daarop moet inzetten. Want voor je het weet ben je weer vanaf 1966 tot nu bezig met zo'n soort... Een verandering die niet het verschil gaat uitmaken. Het grote verschil komt ervan om bestuurders te hebben die niet met een lijntje gekoppeld zijn aan die ideologische beloftes van een politieke partij. En als zij zich laten drijven door die complexe aanrommelwerkelijkheid en daar hun passie uithalen, die mensen moet je hebben. En die komen nu niet bovendrijven omdat politieke partijen op jacht zijn naar bestuurders.
Naar de quick fix.
En die mensen die zullen ook op armlengte afstand van politieke partijen willen blijven. Omdat dan moeten ze meedoen aan campagnes. En dan moeten ze dingen gaan beloven aan de mensen van: dit wordt,
het. Oplossen. We gaan die kant.
Ja, en die mensen die zeggen van: nee, ik kan het beheren. Ik kan voorkomen dat het fout gaat. Ik kan die richting opgaan. Waarschijnlijk zal het dan beter gaan. Maar ik kan geen resultaten garanderen. Want het is een complexe, stuurloze werkelijkheid. Maar ik kan wel voorkomen dat we de oever inrammen met deze moedtanker.
Ik denk ook dat wij als burger ook bestuurders niet belonen voor het presenteren van de rommeligheid, voor het presenteren van de meervoudigheid, voor het presenteren van de complexiteit. Ik denk dat wij ook hand in eigen boezem kunnen steken. Doordat wij ook verwachten van onze bestuurders dat ze dingen fixen. En wel nu een beetje. En dan ook het liefst op jouw manier. Hè, dus ons eigen geduld met de ingewikkeldheid is ook niet heel groot. Dus dan zijn we volgens mij ontzettend mooi rond, Reiner. Dank je wel voor dit heel toffe gesprek. Waarin we, ik probeer altijd in deze podcast een beetje van: welk spul is democratie nou gemaakt? Nou, hier ligt het enorm aan de oppervlakte, omdat jij met petities.nl ook een instrument in de gereedschapskist eigenlijk afgestoft hebt en passend hebt gemaakt op deze tijd. Maar een instrument waarvan we weten, die zit in de kern van ons democratisch instrumentarium. Dus dat vind ik heel, heel tof om te zien. Mooi ook om ook te raken aan de kwaliteiten die we verwachten van onze bestuurders. Heb ik nog iets niet aan de orde gesteld waarvan je denkt, dat is toch echt heel belangrijk om dat nog even tot slot te benadrukken?
Hoe gaan we die cultuurverandering bewerkstelligen? Waar komt die vandaan? Hoe, want burgers moeten die afdwingen bij ons bestuur. En we hebben al gezien dat het heel moeilijk is voor ons huidige bestuur om uit hun rol te stappen en na te denken over hun eigen positie daarin en over deze problematiek. Want juist al die mensen die boven zijn komen drijven, die zijn daar gekomen na een heel traject van allemaal gangbare praktijken. Ja. En als je dit wil veranderen, dan moet je een denken introduceren wat heel anders is dan datgene wat hun omhoog heeft gebracht. Dus dan moeten wij dat gaan vragen. Wij moeten dat agenderen als burgers. Want ja, zij zullen er niet mee komen.
En ik ben heel hoopvol, wij moeten het organiseren. Daarover, Reinder. Ik ben daar heel hoopvol over, want wat anders. Ik denk dat, wat ik net zei over we gaan het decennium van het beheer in. Ik denk echt dat dat zit hem dus ook in opvattingen over waar moet je nou je aandacht op richten. En hoe afschuwelijk het toeslagenschandaal ook is geweest. En hoe we zien dat de manier waarop we het nu doen, dat dat langzaam aan het stroefdraaien is. Dus aan alle kanten is er behoefte aan iets beters. Of overspringen naar een andere kijk. Dat kost echt wel tijd. Maar ik denk wel dat ons bestuur en wij allemaal wel toe zijn ook aan nieuwe opvattingen. En het leuke van opvattingen is, die kun je zo wisselen. Daar hoef je helemaal geen systeemverandering voor in te voeren. Je kunt er op een andere manier naar kijken. Dus als we bijvoorbeeld beleid en besluiten dienstbaar maken aan uitvoering, en we zeggen dat dat de bedoeling is, dan verleggen we ons perspectief in feite naar het repareren en het aanrommelen. En vanuit daar kijken, wat helpt ons nou om het steeds, om het steeds een beetje beter te doen? Nou, dan weet ik zeker dat jij ook daar bij gaat helpen en niet alleen slimme, maar ook diep democratische dingen over gaat zeggen. Dus dat gaan we gewoon doen, denk ik dan maar. Hè? Wat anders?
Precies. Start een petitie, zou ik zeggen.
Reinder, super bedankt voor dit gesprek. En ik hoop je in het nieuwe schooljaar weer te spreken.
Heel erg bedankt. En vooral heel erg bedankt ook voor de uitnodiging. Want het is al heel lang geweest, lang geleden geweest dat ik hierover heb kunnen praten. Tot in de diepte.
Dat was wel heel wat fijn. Nou, ik verheug me erop om deze podcast online te zetten. Want ik denk dat het voor heel veel mensen ook petities.nl een extra democratisch laagje geeft eronder. Dus ik denk dat het heel tof is voor mensen om er eens op die manier naar te kijken. Dat petities.nl meer is dan die kettingbrief van eind jaren 90, zeg maar.
Ja.
Dankjewel. Hey, en,
Dankjewel.
Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieinuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden. Tot de volgende keer!